Radio 1. NTR.
Mangiare. Wij duiken diep in de keuken van Portugal. Met aldaar geboren actrice en presentator Paula Patricio. Viviane Cruz van Koffie en zoete pastijtjes bar Nathalie Boa in Amsterdam. En de dames Marlou en Willeke van het blog Saudades de Portugal. Uw presentator is Petra Possel.
Welkom bij het koken en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. En ik begin alvast met excuses aan te bieden namens eigenlijk iedereen zo'n beetje, vooral mezelf, vanwege uitspraak. Want ik heb echt geoefend en ik heb een stoomcursus Portugees gedaan, maar het lijkt nergens na. Eigenlijk kunnen we de hele dag, hele avond bezig gaan elkaar te verbeteren, jullie mij dan. Maar goed, hoe dan ook. We gaan het dus vandaag hier in Studio De Smet in Amsterdam hebben over Portugal, de Portugese keuken. Het is leuk als u reageert. Misschien heeft u een herinnering aan Portugal. Misschien was u er net. Heeft u iets gegeten thuis waarvan u zegt van, hey, dit was zo bijzonder. Ik wil Mangiare dat laten weten. Mangiare@ntr.nl. Twitteren kan ook. Hashtag Radio Mangiare. We hebben allemaal gasten uitgenodigd. Die er veel van af weten, presentatrice en actrice Paula Patricio, geboren in Portugal. Viviane Cruz van de Portugese koffieketen Nata de Lisboa. En Marlou de Brito Meirelles. Moet je gewoon overal een zusje achterdoen. Dat is geloof ik. Nee. Tijgolg en zusje. Ja, oké. Okay. En Willeke Koerhuis van het blog Chachosjes de Portugal. Saudade.
Nee, Saudades.
Saudades. En dat is dat diepe gevoel, hè, van melancholie en weemoed.
Absoluut.
Waar ze in Portugal ook patent op hebben. Nou, daar gaan we allemaal, vandaag gaan we praten over. En dat gaat echt verder, luisteraars. Echt verder dan sardientjes. Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar we gaan eerst voetballen. De Eredivisie, de wedstrijd ADO-FC Utrecht is net begonnen. Arman Asfaroglu. Ja, goedenavond.
Ik heb dan wel weer een hele makkelijke naam, Petra. Dus niet Portugees, maar iets anders. Maar de Eredivisie is inderdaad begonnen. Lex Immers, de eerste man die de bal heeft beroerd voor ADO Den Haag. Jaargang 2017-2018. 18. En de voetballiefhebbers zijn er blij mee, want er wordt weer gevoetbald. En dat is na een periode van afwezigheid die een maand of drie heeft geduurd. Als het om mannenvoetbal gaat, dan wel zo fijn. ADO en FC Utrecht dus, dat zijn de twee ploegen die mogen aftrappen vanavond. ADO vorig seizoen 11e geëindigd in de Eredivisie en FC Utrecht als 4e. Utrecht heeft al de nodige wedstrijden in de benen. Voorrondes Europa League gespeeld. Voor ADO is het de eerste officiële wedstrijd. ADO kreeg ook de eerste hele grote kans van de wedstrijd. Geraldo Becker ging af op doelman Jensen van FC Utrecht. Maar de Deense doelman bracht de knap redding. En daarom staat het na 4 minuten in Den Haag bij de aftrap van het nieuwe Eredivisie tussen ADO en FC Utrecht nog 0-0.
Dankjewel Arman. En straks meer. Rond de 19:30 horen we meer nieuws van het voetbalveld. De Eredivisie ADO FC Utrecht. Aan tafel in deze speciale aflevering over de Portugese keuken. Want ik weet niet of u goed opgelet heeft, maar in de zomer hebben wij een zeer imposante reeks rond landen. De vorige keer hadden we het over de Japanse keuken, nu de Portugese keuken. Naast mij zit Paulo Patricio. Zij is presentatrice en actrice. Zij schrijft overigens ook liedjes. Zij is geboren in Portugal en op haar zevende naar Nederland verhuisd. Paulo, heb je daar eigenlijk nog herinneringen aan die verhuizing?
Ja, dat kun je en wel stellen. Ja, nou en of.
Want
ja,
je moest met je haren moest je de auto ingesleept worden?
Nou nee, het was het vliegtuig in. Maar nee, ik kwam hier op, ik was bijna 7. En kwam in een klas met allemaal ontzettend leuke kinderen. Dus ja, ik dacht van, goh, wat leuk. Maar waar hebben ze het over? Want ik sprak natuurlijk de taal niet. Dus dat was heel erg wennen. En dus in het begin voelde ik me ook enigszins buitengesloten. Omdat ik het allemaal niet snapte. Maar dat was voor mij wel meteen de klik. Waarbij ik dacht van die taal, die moet ik echt zo goed mogelijk onder de knie zien te krijgen. Want ik wil niet dat die taal een bepaald beroep gaat uitsluiten. Of zo.
Ja. Nou, je bent presentatrice geworden. Dus je hebt iets gedaan waarin je die taal echt machtig moest zijn.
Ja, echt nodig had. Ja.
Ja, dus je bent met vlag en wimpel geslaagd.
Nou, dank je.
Maar wat is er overgebleven van dat Portugese leven in jou nu, in jouw huidige Nederlandse leven?
In mijn huidige Nederlandse leven, ik ga zo'n 2 keer per jaar terug naar Portugal. Het eten is heel belangrijk. Ja. Als wij naar Portugal gaan op vakantie, dan maakt het eten in restaurants echt deel uit van de vakantie. Dat moet ook echt. Echt no way dat ik daar in een Italiaans restaurant of in een Frans restaurant of in een India's restaurant.
Dat kan niet?
Nee. No way.
Nee, we gaan altijd nationalistisch.
Nee, we gaan altijd op zoek naar echt Portugese restaurantjes.
Ja.
Het liefst waar de oma nog in de keuken staat. En dan zijn we ook heel erg zoals de Portugezen. Van als het ene gerecht toch niet is zoals het moet zijn. Portugezen zijn heel traditioneel wat eten betreft. Het moet echt zijn zoals het 100 jaar geleden nog was. En als het net niet dat is, ja, dan zeggen we, nou, hier komen we dus niet meer voor dit gerecht. Hè? Oh, het andere gerecht wel, maar dit gaan we hier. Nou, dit kan echt niet.
Nu krijg je toch een soort competitieve uitdrukking in je gezicht.
Ja.
Nou, ik wou zeggen waar de honden geen brood voor lusten, maar je krijgt echt iets heel fanatieks over je.
Ja, maar het eten is echt. Dat moet ook echt zo smaken. Dat moet ook echt zo zijn. En als ik hier dan in Nederland in een restaurant iets eet wat niet echt Portugees is, dan denk ik, nou, daar ga ik niet meer naartoe.
Nee.
Er
is maar één in Amsterdam.
Ja. Ik mag vast geen reclame maken.
Nee, dat mag niet. Nee, tenzij je er drie noemt en dat wil je niet.
Ja.
Je wil
maar één noemen. Nou ja, het heeft met een mooie zonnebloem te maken.
Oh ja, nou, ik zou het echt niet kunnen bedenken. Bibiane Kroes, ook Portugees.
Ja, klopt.
Herken jij iets van het verhaal van Paula?
Jazeker.
Ja? Hoe ben jij hier in Nederland terechtgekomen?
Nou, ik ben hier geboren. Mijn ouders zijn allebei Portugees. Die hebben hier heel lang gewoond. Die zijn nu weer terug naar Portugal. Dus ik ben hier geboren, maar ja, thuis alles Portugees.
Thuis alles Portugees?
Alles Portugees.
Ja. En dat betekent een heel Portugees leven, inclusief Portugees eten?
Uiteraard.
Ja. Want jij bent hier geboren, je ouders zijn teruggegaan naar Portugal. Welk deel van Portugal wonen zij?
Zij wonen net onder Lissabon, in het gebied bij Setúbal.
Oh, ja.
Een heel mooi dorpje, dat heet Azeitel.
Ik dacht dat Setúbal heette. Zie, daar gaan we al.
Setúbal.
En daar wonen jouw ouders. En daar ga jij, neem ik aan, regelmatig naartoe.
Ja, klopt.
Ja. Behalve dat ben je ook getrouwd met een Portugese man. Heb je daar heel erg naar gezocht, zeg maar, met een loep en een speld en een hooiberg?
Nee, eigenlijk niet. Maar
je kan niet spreken over toeval, toch? Dat jij dan met een Portugese man thuis komt.
Nee, maar het is wel zo dat het is nu misschien wat anders, maar een tijd geleden was de Portugese gemeenschap best wel hecht. Dus je kent iedereen wel. En
clubhuizen, koffiehuizen.
Mensen zoeken elkaar ook wel op. Ja? Dus
gebeurt dat in verenigingsgebouwen of waar gebeurt dat?
Ja, in Amsterdam heb je twee Portugese verenigingen.
Ja.
Dus daar treffen mensen elkaar.
En zo heb jij hem ook getroffen?
Nee, dat was weer via een andere weg. Maar,
toch zijn de Portugezen in Nederland wel degelijk met elkaar verbonden.
Ja, ze zoeken elkaar wel op, denk ik.
Samen hebben jullie nu Nata de Lisboa.
Nata Lisboa.
Bijna goed weer. Ja. En dat is, op een gegeven moment houdt het toch op, denk je niet? Dat ik vanzelf iets goed ga zeggen. Op de Scheldestraat in Amsterdam is dat.
Ja.
En dat is eigenlijk is dat een internationale keten vanuit Portugal. Een koffieketen met koffie en lekkere hapjes, toch? Dat is wat jullie...
Het is, Nata Lisboa is een jaar of 4 geleden ontstaan in Portugal. Met het doel om de pastéis nata, dus de Portugese roomgebakjes, over de hele wereld te verspreiden.
Waarom eigenlijk?
Het motto is The World Needs Nata.
Oh, oké. Okay. Ja, nee, nu je het zegt.
Het is zo lekker. De wereld heeft het nodig.
Ja.
Wij zijn inderdaad nu de eerste vestiging in Nederland.
En willen wij eraan, wij Hollanders, aan de Nata?
Ja.
Ja, wij willen.
En hoe?
Ja? Moest er nog bij komen? Ja. Dat niet zo was.
Dori, je hebt gewoon een bord meegenomen, zie ik ook.
Ja, zeker.
Ja, je doet er alles aan om ons te verleiden.
Ja.
Maar goed, dat loopt. Daar komen mensen naartoe. En serveren jullie behalve die pastijtjes ook nog andere dingen?
Ja, we hebben best een uitgebreide kaart. We zijn open van 8 tot 6. Dus we hebben ontbijt en lunch. We hebben uiteraard de pastéis nata. We hebben hele goede Portugese koffie. En daarnaast hebben we sandwiches, soepen, salades, hartige pastijtjes.
Ja.
besteed bacalhau, risois.
Ja, ik hoor goede geluiden. Heerlijk, Bibien. Wij praten zo door. Naast mij zitten Marlou en Willeke. Jullie zijn samen een blog begonnen. En dat komt omdat jullie ook samen een geschiedenis hebben als reisleiders of leidsters in het zuiden van Portugal. In de Algarve, denk ik. Ja. En Marlou, jij bent getrouwd met een Portugees. Klopt. En Willeke, je hebt diverse malen verkering gehad.
Dat klinkt heel erg.
Twee
keer, klopt.
Hoe is de Portugese man? Nee, dat is helemaal. Daarvoor was
andere,
je heel
blij. Andere uitzending.
Kunnen we ook heel lang over praten.
Zeker. De man-vrouw verhoudingen liggen iets anders.
Iets anders. Ik denk nu opeens aan het woord traditie. Ja. Maar hoe dan ook, jullie kennen de Portugese cultuur van haver tot gort. En jullie hebben samen een blog opgericht. Om ook dat gevoel, die cultuur eigenlijk hier in Nederland
te delen
met andere mensen. Ja. Want wat spreekt jullie er zo in aan? In de Portugese cultuur?
Het eten.
Marlou, ja? Het eten.
Wat zij ook al zegt, dat is een heel groot onderdeel van de hele cultuur.
Dat is bijna de bindende factor. Of?
Ja, een beetje wel.
Ja?
Ja.
Ja. Wat heb jij, Willeke? Wat vind jij nog meer belangrijk aan Portugal of aan de Portugese cultuur?
Ja, ik heb me er altijd heel erg prettig gevoeld, vooral. Ik woonde daarvoor in Spanje. En dat was heel erg anders dan met Portugezen wonen.
Hoe leg het eens uit? Hoe is dat?
Ja, ze zijn ontzettend warm en vriendelijk en bescheiden. En staan heel erg open voor andere culturen, andere mensen. Ik voelde me daar erg prettig bij vooral.
Ja. Ja. Uiteindelijk woon jij toch weer in Nederland. Ja. Wat is jouw reden geweest om dan niet in Portugal te blijven wonen?
Ja, vooral een professionele reden. De reisleider was niet per se mijn droom om te doen.
Nee.
Maar was wat ik kon krijgen om bij mijn toenmalige vriend in de buurt te kunnen zijn.
Ja.
En dat is dus niet goed afgelopen.
Nee.
Dus hoefde ik niet per se meer reis te leiden. En
naar huis gegaan.
Ik ga terug. Stel je voor dat ik er weer één tegenkom ook.
Ja.
Dit was het moment om...
Ik vind die Portugese mannen even onder ons, hoor. Maar ik vind best knappe mannen over het algemeen.
Het uitzicht is goed.
Het uitzicht is goed. En die kan het weten. Die cultuur, die brengen jullie op die website. Ik heb daar ook even op gekeken. Dat is helemaal niet een commerciële blog die jullie maken. Het is gewoon echt met tips hoe je bij mensen gaat slapen. Of dat je hoe je gaat eten, waar je naartoe gaat. Hè.
Hoe je het zelf klaar moet maken als je het een keer wil proberen.
Ja, het is eigenlijk echt gewoon puur uit liefhebberij is dit. Hè, dat jullie dit doen. Ja. Wat mis jij het meest van de Portugese cultuur nu jij hier bent, Marlou?
Ik denk toch het buitenleven.
Ja?
Gewoon lekker alles buiten. Buiten de deur koffie drinken, buiten de deur eten, buiten. Ja. Buiten.
En alles. Veel inderdaad buiten de deur eten. Hè?
Oh ja, dat is favoriet.
Van cruciaal belang. Janneke Kuiper, onze jongste bediende, zit ook aan tafel. Zij is overigens, zal ik maar gewoon meteen zeggen, een fervent Portugalganger. Mm-hmm. Minstens één keer per jaar.
Absoluut.
Jij kan ook een beetje Portugees. Soms doen we dat wel eens, hè, onderling. Maar
met echte Portugezen aan tafel.
Kunnen we daar
jij trapt daarin, Petra. Maar daar kom ik niet ver mee.
Nou, ga gerust je gang.
Iedereen wil wel eens lachen. Maria Kaakjes. Dat is het centrale thema van het toetje wat jij vandaag hebt gemaakt. Een Portugees toetje, vertel.
Nou ja, het is een beetje een troostgerecht. En je ziet het in heel veel van die eethuisjes die bekend zijn om ofwel de kipiripiri ofwel de gegrilde vis. Ze hebben altijd een vitrine met daarin hele leuke plastic bakjes met een dekseltje erop. En daarin zitten de zelfgemaakte toetjes. Want je kan je vergissen door die plastic bakjes. Dat ziet eruit alsof het van een fabriek is, maar dat is het niet. Het is zelfgemaakt. En dit toetje met het Maria-koekje, als je het Portugese naam vertaalt, dan is het dat zo ongeveer.
Ja.
Overgiet eigenlijk doordrenkt eerst een koekje in sterke koffie. En dat wordt overgoten met banketbakkersroom. Wat natuurlijk ook in de pastéis de nata zit. En daar wordt mee geknutseld tot een lasagne-achtig formaat.
Ik hoor ook een soort tiramisu nu. Of ben ik nou gek?
Ja,
dat zit er allemaal in.
Er gebeurt van alles mee. En het is...
geheim natuurlijk.
Ja, en het maakt ook... Het is, ik vind het ook heel symbolisch. Het is heel symbolisch voor Portugal. Maar ook in de relatie met Nederland. Want je weet dat koningin Juliana trakteerde het volk op een droog Maria-koekje.
Ja.
En de Portugezen die...
Dus binzinnig
Die maken daar gewoon...
Een nat Maria-koekje
van. Ja, en met, ook met weinig middelen, maar gewoon... Het is een andere blik op dingen.
Ja.
Dat je met weinig middelen iets ontzettend troostrijks kan bieden... aan het eind van een maaltijd.
En de religiositeit van de Maria-verering komt ook terug in het koekje. Of haal ik er nu van alles bij wat er helemaal niet bij hoort?
Nou, het
is in Portugal niet zozeer Maria, maar Nossa Senhora de Fátima.
Die zie je helemaal niet op dit koekje terug, die Fátima.
Geen koekjes volgens mij.
Nee. Aan drie herdertjes. En dat is echt het symbool.
Voor iemand met een atheïstische achtergrond vind ik dat je nog wel aardig...
Ja, ik ben behoorlijk atheïstisch, maar ik ben heel erg...
Goed opgevoed.
Ach ja, men kent zijn klassiekers.
Ja. Maar Maria is daar, dus hij speelt geen rol.
Minder.
Ja, het is waarschijnlijk gewoon het gemak van het koekje. Hm. Zoals je de lange vingers ook terugziet in de Italiaanse
kunnen. Ja. En het is een heel thuisgemaakt koekje, zeg maar. Het is echt iets wat mensen ook thuis maken. En YouTube staat ook vol met filmpjes van mensen die dat filmen. Hoe je dat moet doen. En op basis van zo'n filmpje heb ik het ook vandaag gedaan.
Ja, ik ben heel benieuwd. Want laten we wel zijn, het komt er wel een beetje op aan nu.
Ja.
Want je hebt natuurlijk een band met Portugal, dat weet iedereen.
Klopt.
En dan zit je dus zoiets te maken wat die Portugezen natuurlijk zelf... echt ver weg het beste kunnen maken, laten we wel zijn. En dan moeten we dus afwachten hoe je het er vanaf bent.
Ja, nou ja, en het voelde als een thuiswedstrijd. Omdat ik dacht, hey, Portugal, dat
Hallo.
Heb ik.
Ja.
Maar de lat is meteen vrij hoog gelegd. Dat zelfs in Portugal door Portugezen gemaakt eten... nog wordt afgekeurd door onze gasten. Dus ja, het wordt spannend.
Regelmatig.
Ik stel voor dat je even je Valdisperretje neemt. Ja. En we komen later in de uitzending. Komen met het dessert ook natuurlijk aan het eind van deze uitzending. En luisteraars, kom maar op met uw Portugese verhalen. Wij vinden dat hartstikke leuk. Het mag in 140 tekens. Dan gaat u gewoon lekker hashtag Mangiare. Hoe heet we nou ook alweer in Mangiare's termen?
Radio Mangiare.
Oh ja, Radio Mangiare. Het is eigenlijk zo makkelijk. Mangiare@ntr.nl, dat is dan voor de mail. En dan hopen we vandaag vragen te kunnen beantwoorden... ofwel kwesties voor te leggen hier aan de dames hier... We gaan het namelijk hebben over de Portugese keuken. En die lijkt vrij simpel. Gegrilde sardines, iets met stokvis, iets met stoofpot. Maar we gaan er vandaag in deze uitzending secure naar kijken. Wat is de Portugese keuken? En aan welk gerecht denken jullie dan? Ik begin nu maar eens bij Bibiana. Wat is voor jou de Portugese keuken? Los van de pastijtjes, want dat begrijp ik wel.
Ja, lekker. Eigenlijk de keuken van mama...
Ja. Ja, dus wat was die keuken van mama dan?
Nou, je hebt het over stokvis, bacalhau.
Mm-hmm.
Dat kan op heel veel verschillende manieren. Volgens mij kan je daar een jaar mee vullen, zo'n beetje. Met gerechten gemaakt van bacalhau. Dat, heerlijk. Alles met vis, ook andere vis. Gegrilde vis, niet alleen sardines, maar alle soorten vis. Bij mijn moeder thuis in Portugal gaat elke dag de barbecue aan, buiten... En niet hele spectaculaire dingen, maar de barbecue gaat aan, het visje gaat erop en we gaan eten.
Ja.
Het allerlekkerst.
Juist.
Hoe komt het dan eigenlijk dat ik als naïeve toerist toch altijd het idee krijg dat je alleen maar sardines dan eet? Dat is niet
nee,
zo.
Nee, dat nee. is niet zo. Maar je hebt ook in heel veel restaurants heb je zo'n vitrine met ijs en daar liggen allerlei vissoorten alleen. Misschien herken je ze niet. Of, nee. Maar het
zou kunnen.
Maar de sardientjes zijn wel verreweg het goedkoopst.
Ja, ja. En die worden ook heel erg veel gesleten. In de wat toeristische orde, denk ik. Hè?
Ja.
Ja. Dus jij denkt aan vis. Je denkt, je denkt natuurlijk aan het lekkerste gerecht van je moeder.
Ja, maar dat kan ik echt niet kiezen.
Nee, dat moet. Ja, want laten we wel zijn. Dat is belangrijk. Geef er dan één. Dan weten we dat er nog 100 achter staan.
Oké. Dan zeg ik carne porca lintjana. Kennen jullie dat?
Ik denk dat het iets met varkensvlees is.
Juist.
Vertel.
Varkensvlees met schelpdieren.
Kleine schelpjes. Ik weet ook hoe ze in het Nederlands
zoiets?
Heten.
Ja, zoiets. Ik weet precies.
Venenschelp.
Zoals venenschelp.
Ja, zoiets.
Ja.
En dan met koriander en aardappeltjes. Nou ja.
Het is een stoofpot, moet ik het zo zien? Of een ovenschaal? Of een...
Nee, het wordt... Nee. Het,
een pan?
Ja. Ja. De aardappeltjes die worden eerst gefrituurd in blokjes.
Ja.
Het vlees wordt ook in blokjes gesneden en gebakken, zeg maar. En dan gaan de aardappeltjes erbij en de schelpdietjes erbij. En dat met koriander. En dat is gewoon een soort van eenpansgerecht.
Ja. En valt nou uit te leggen wat dat zo'n lekker gerecht maakt? Wat is
nou, de
smaak?
Combinatie, denk ik, van vlees en vis, dat is sowieso, vind ik sowieso lekker.
Komt veel voor in de Portugese keuken. Dat, hè?
Ja, en die koriander, heel veel mensen vinden het niet lekker, maar ik vind het heerlijk. Ja, het is, alles komt bij elkaar.
Ja.
Ja.
Willeke, wat is de Portugese keuken voor jou?
Ja, dat vind ik een beetje een lastige vraag, want ik ben sinds een jaar vegetariër. Dus vlees en vis zijn voor mij afgevallen.
En daarmee... Wat moet een vegetariër met de Portugese keuken? Kan dat wel?
Is
dat...
Ja, tot mijn verrassing ging dat heel goed zelfs. Want ik dacht ook, ik wist natuurlijk wat ik daarvoor allemaal had gegeten aan heerlijke vlees- en visgerechten. En ik denk, oh jee, ik kan me niks voorstellen wat op de kaart staat zonder dat.
Maar het is uit overtuiging, neem ik aan, dat je vegetariër bent geworden, ja.
Maar dat blijkt dus best heel goed te gaan. Sterker nog, ik denk dat ik lekkerder vegetarisch eet als ik in Portugal ben dan hier in Nederland als ik uit eten ga.
Want daar wordt heel veel groente gebruikt, of hoe zit dat dan?
Ja, wat mij dus ook verbaasde, want als je bijvoorbeeld vis bestelt, krijg je nauwelijks groente vaak op je bord erbij. Maar ze zijn sowieso heel erg flexibel. Dus als er al niet iets op de kaart staat, maar ik zeg van joh, ik ben vegetarisch, dan maken ze gewoon wat. Want ze hebben wel altijd heel veel groenten liggen. En dat combineren ze dan met een pasta of ze maken een risotto. Ik heb de heerlijkste spaghetti met alleen maar groenten gegeten.
Dat je...
Maar dat vind ik juist zo mooi in de Portugese keuken. Ze hebben vrij basic ingrediënten vaak. Maar alles is zo smaakvol. Alleen al de olijfolie of de kruiden. Het heeft zoveel smaak dat dus een hele simpele spaghetti met groenten echt fantastisch smaakt.
Ja, dus als vegetariër kun je daar goed uit de voeten.
Ja, absoluut. Ja.
Want je wou natuurlijk zeggen van ja, je hebt natuurlijk een of ander heel groot vleesgerecht.
Oh, eigenlijk. Zeker.
Maar dat ga je nu uit principe gewoon niet meer vertellen.
Ik zat er heel erg mee in mijn hoofd. Want als je het me vraagt, dan denk ik meteen inderdaad aan iets. Maar ik denk, ja, maar dat eet ik helemaal niet meer.
Ja, maar je mag het wel zeggen.
Ik weet al, denk ik, waar je aan denkt. Ja.
Waar denk je dat ze aan denkt, Marlo?
Een geit.
Ja,
aan de camera.
Ja.
Maar je mag het best vertellen, daarmee heb je niet opgegeten. Okay. Wat voor geit?
Ik moest direct aan Champana denken. Een stoofpot van geitenvlees en rode wijn. Ja, dat was echt altijd mijn grote favoriet.
En dan valt die geit van het bordje, zeg maar.
Ja, en ik ben in Nederland al, was ik altijd dol op draadjesvlees. En dat is een beetje mijn Portugese variant daarvan. Het valt uit elkaar, het is zo mals. Ja, heel
droom je er wel stiekem van? Of ben je ook in je dromen vegetariër geworden?
Nog niet helemaal, denk ik. Mijn vegetariër zijn is vooral in Portugal heel erg moeilijk. Ja.
Ja.
Hier in Nederland heb ik geen last van, maar daar denk ik altijd, oh, ik wil dat allemaal eten.
Ja, ik snap het. Je bent verliefd en verknocht en verslaafd zelfs aan de Portugese keuken. Ja. Maar hoe zit het bij jou? Wat is voor jou de Portugese keuken?
Dan de visschaal schelpdierenhoek.
Ja?
Ja.
En wat voor gerechten moet
je daar... De ameijsjes, die kleine schelpjes.
Ja.
Ja. En dan niet samen met varkensvlees, maar gewoon in zijn eigen witte wijn en koriander...
Saus.
Ja, soepje zou ik haast zeggen. Ja. Het is heel dun.
Ja.
En dan lekker met een hompje brood erbij, zo in het sausje. En dan al die schelpjes lekker opeten. Heerlijk.
Maak jij dat ook thuis?
Ja, heel veel knoflook inderdaad.
Ja, natuurlijk. Nee,
die schelpjes zijn hier toch wat moeilijker aan te komen. Ja. We kunnen ze op de markt bij ons wel bestellen. Maar ze zijn niet heel goedkoop.
Nee.
Dus ik geniet er extra van als ik in Portugal ben.
Kook jij Portugees voor je Portugese man?
Nou, voor ons samen eigenlijk.
Voor jullie samen, ja. Maar ik bedoel, hij is natuurlijk de scheidsrechter in deze.
Ja, een beetje wel. Want dat is wat Bibi ook al zegt. Het lekkerste kookmama natuurlijk.
Ja.
En af en toe, oh, dat is nog lekkerder als van mijn moeder.
Echt waar?
Ja, dan heb ik het goed gedaan.
Ja, dan wordt het een feestavond. Dan komt er een extra fles wijn op tafel. Ja. En dan wordt het...
Ja, dat hoort er ook een beetje bij dan, hè.
Maar is hij kritisch ook op je kook?
Nee,
je
hij lust eigenlijk alles wel.
Ja.
Hij vindt het hutspot ook lekker, dus... Nee.
Oh, ook duidelijk.
Nee. Ja. Het is bij mama uit huis en dan... hoef je zelf niet te koken natuurlijk.
Een beetje het portret ook weer van een Italiaanse man. Ja, zie ik nu opeens.
Iets minder erg heb ik het idee. Want die blijft volgens mij echt heel lang thuis wonen.
Maar, ze gaan wel voor hun 30ste thuis.
Oh, okay.
Paula, heb jij een beeld van de Portugese man?
Van de Portugese man. Oh, ik dacht dat je het over de Portugese keuken wilde hebben.
Nee. Ja, ik meng die dingen altijd voor me. Oh, ik krijg nu net op mijn oor dat we moeten voetballen.
Ja, dan gaan we eerst even voetballen. Ja.
Save by the Bell heet dit. Arman.
Portugese man.
Arman, er wordt gevoetbald.
Christian.
En gescoord ook. Het is 1-0 geworden voor FC Utrecht. Dat dus de eerste doelpunt van het seizoen heeft gemaakt. Het nieuwe eredivisiezoen doelpunt na 14 minuten. Gemaakt door Cyril Dessers. En het is leuk voor hem. Het is alleen wel pijnlijk voor de voltallige Nederlandse arbitrage. Dat eerste doelpunt eigenlijk niet geteld had mogen worden. Omdat het schot dat eraan vooraf ging van Girano Kerk. Uiteen spat op de lat. En Dessers tikte hem uiteindelijk binnen. Maar Dessers stond in buitenspelpositie. Helaas niet geconstateerd door de assistent scheidsrechter. En dus telde de goal gewoon. In een wedstrijd waarin sowieso van alles gebeurt. Het is ontzettend aantrekkelijk vooralsnog. Ook ADO kreeg al een grote kans in de openingsfase. We zien nu een, naar het zich aan laat aanzien, een vrij ernstige blessure bij Anouar Kali van FC Utrecht. Die eraf moet. Het eredivisie-seizoen begint dus met spektakel vooralsnog. En het staat bij ADO Utrecht na ruim 20 minuten voetbal in Den Haag 0-1. Door het eerste doelpunt voor FC Utrecht in de eredivisie van Cyril Dessers.
Dankjewel, Arman. En als er meer nieuws is van het voetbal, dan horen we dat meteen. Ik was net eigenlijk best een gevoelig onderwerp aan het bespreken met onze gast Paula Patricio. Zij is presentator, actrice en schrijft liedjes. En ik wilde met haar hebben over de Portugese man. Maar ik geloof dat ze wel heel blij is dat ik dit onderwerp laat liggen. Oh! Nee, maar goed, we hadden al wel gezegd, het is een vrij traditionele cultuur. Dat uit zich ook in de man-vrouw verhouding. Dat uit zich ook in de keuken. De vrouw kookt. Behalve misschien in sterrenrestaurants?
Ja, de heel veel vrouwen. Maar er zijn ook heel veel mannen die heel erg lekker kunnen koken. Maar die doen het eigenlijk voornamelijk als de gasten zijn. Dus bijvoorbeeld op zondag, de middagmaaltijd. Ja. En dan wordt er bijvoorbeeld een grote calderade gemaakt. Dat is een gerecht met heel veel verschillende soorten vis. En paprika, uien, aardappelen en witte wijn. En knoflook natuurlijk. En peterselie. En dan wordt er een heel grote pan gemaakt. En dat maakt. Dus de man kookt niet het elke dag, weet je wel, voor de kinderen enzovoort. Dat doet de vrouw meestal. Maar de man die kookt meestal dan, als hij kookt, als er gasten zijn.
Ja, en dat is ook een klein beetje, als ik nu even krengig wil doen, om er met de eer van door
te gaan. Ja, maar met de eer van door te gaan.
Maar
ja,
dat is dus ook
absoluut.
Gewoon zo.
Ja, okay. Dat is wel een beetje zo.
Hebben
ja.
we dat ook weer gewoon
en,
heel duidelijk.
En het grillen. Visje roosteren, barbecue.
Mannen en barbecue.
Maar dat is in Nederland ook,
ja,
hè?
Zeker.
Mannen die gaan dan achter de barbecue staan. En
eventueel zelfs met een schort aan. Ja. Ja. Waar denk jij aan? Wat is voor jou de Portugese keuken?
Heel divers. Maar er is al, bacalhau is al genoemd. En schalen schelpdieren. Daar kun je mij echt van wakker maken in de nacht. Maar wat ik ook heel lekker vind is bijvoorbeeld zijn overgerechten. Dus een lamsbout in de oven met witte wijn, aardappeltjes. Ook weer peterselie, tomaatjes, uien. En dat is echt, dat is heerlijk. En dat in de oven heel rustig laten garen.
Ja.
Maar wat een heel traditioneel Portugees gerecht is, wat ik echt heerlijk vind. En als mijn moeder dat maakt, dan nodigt ze mijn zoon en mij ook altijd uit. Want echt no way dat zij dat gaan eten zonder dat wij erbij zijn.
Heel duidelijk, ja.
En dat is cozido à portuguesa.
Oh.
En cozido à portuguesa, dat is...
Oh, die dames grijpen allemaal nu naar hun hart en hun borst.
Daar moet je echt
wat
van houden.
Wat is dit?
Ja.
Daar moet je van houden.
Ja, daar moet je van houden. Want,
wat is het?
Het is een gerecht met aantal verschillende soorten groenten. Dat is de Portugese kool. Die heb je hier niet in Nederland, maar dan noemen we dan groene kool of spitskool gebruiken we in Nederland ook wel. En aardappelen en wortelen. En soms wat sperziebonen. En die groente wordt gekookt in de bouillon van allemaal verschillende soorten vlees. En dat is en rundvlees en varkensvlees. En een aantal verschillende worsten die er ook echt in horen. Een bloedworst, een chorizo, een verneire. Dat is van varkensvlees gemaakt. Maar bijvoorbeeld ook een varkensoor.
Ja.
En een varkenspoot.
Ja.
Nou, dat is hier bij de gemiddelde slager niet te krijgen. Maar als je het echt traditioneel wil maken, dan hoort dat er ook echt in. En die aardappelen en groenten, die worden dus gekookt in de bouillon van al dat vlees. En dus die bouillon die trekt daar helemaal in. En dat is zo lekker.
Ja. En jij denkt gewoon niet terug van een varkensoor of een varkensbrood.
Nee hoor, nee.
Nee, en dat is ook lekker aan die Portugese keuken. Dat het ook een soort ruigheid heeft.
Ja.
Die ook een beetje hoort bij, mag ik het noemen, de ruigheid van het land. Maar ook de armoede van het land.
Ja.
Alles gaat in de pot.
Ja. Ja. Er wordt bijvoorbeeld ook heel veel soep gegeten. Want er werd net gezegd, er is niet. Als je een visje bestelt in een restaurant, dan krijg je meestal een salade erbij. Maar niet echt groenten.
Mm.
Dat hoor ik heel veel Nederlanders zeggen. Hè? Ja. Maar Portugezen eten wel daarentegen heel veel soep. En heel veel verschillende soorten soep. Kikkererwtensoep, bonensoep.
Echt een maaltijdsoep.
Boerenkoolsoep, tomatensoep.
Nou, heel veel vegetarische soepen inderdaad.
Ja. En daar wordt en daar zit natuurlijk alles in. En omdat het soep is, blijven alle vitaminen natuurlijk behouden. Dus men komt echt wel aan zijn portie groente per dag.
Ondertussen krijgen wij trouwens mail binnen van luisteraars. Pieter Hermans bijvoorbeeld, die schrijft: ga naar een markt in een dorp in Portugal. Ze hebben er 3 groentes en 2 soorten vis.
Wow.
Dat zijn de seizoensproducten. Zo lekker, zo mooi en zo goedkoop. De allerhande van de Albert Heijn wil ons graag iets anders leren. 10 of 20 ingrediënten bij elkaar gesmeten. Wees gelukkig met Portugees eten van oma van vroeger.
Ja,
jullie zitten heel in stemmen.
Ja, weinig ingrediënten maken ze echt iets heel lekkers mee.
Ja, en gewoon met de goede spullen dus.
Ja, juist. Ja. Nog zonder poespas, gewoon lekker eten.
Rolf Deen, die schrijft ons: Maria en onze lieve vrouw van Fatima zijn één en dezelfde in het katholieke geloof. Dus je zat midden in de roos met je Maria-kaakjes en je atheïstische gast ernaast. Groeten, je oude collega van de KRO, Rolf Deen. Nou ja.
Als atheïst, dan komt het toch weer helemaal
kan er ook niks aan doen. Ja. Dan komt er nog een post binnen van Willy Onderbergen. Die schrijft: lunch ergens in Portugal aan de kust. Voor het eerst en het laatst verse rauwe eendenmosselen. Waar nachtles
heerlijk
gegeten. Het water loopt me weer in de mond. Dat is bij jou ook zo, Willeke.
Percebus.
Ja, percebus. Zo ken ik ze ook. Maar niet rauw ook. Ik ken ze gewoon gekookt, toch?
Ja, ik ken ze
lekker in zo'n pannetje wat ze aan het borrelen is.
Willeke, maar ik zie dat jij nu een geloofs... Ik zie een geloofscrisis. Ik denk dat vegetarisch voor jou...
Je bent niet de beste ambassadeur voor je...
Nee. Ik wil
niet doen. Eet het niet.
ik wil er best wel in geloven, hoor. Belangrijk in de Portugese keuken, heb ik mij laten vertellen, is eigenlijk de dagindeling. Je hebt een koffiecultuur. Je hebt de, wat ik even de lunchcultuur noem, de warme maaltijd, die vindt midden op de dag plaats. En je hebt een avondmaaltijd en die is bescheidener. Hè? Daar komt ook veel soep in voor, heb ik begrepen.
Ja.
Laten we even naar die culturen kijken. Bibiane, ik vind het leuk om met jou even naar de koffiecultuur te kijken. Want dat is natuurlijk iets waar je ook heel erg mee bezig bent in je zaak. Hoe ziet die koffiecultuur van de Portugezen eruit?
De dag begint met een bieken, denk ik. Ja, in Lissabon een bieken. Een espresso.
Bijna overal.
Ja, in het noorden is het wat
anders. Nee, alleen in Porto niet inderdaad.
Een kleine zwarte koffie.
Een kleine espresso. Ja.
En, niet gewoon een lekker latte verkeerd, een cappuccino.
Dat drinken Portugezen bijna niet. Hoor.
Nee?
Nee, bij mij ook niet. Als ze bij mij komen, bieken.
Bieken. Ja. En bieken buiten de deur, hè?
Bieken buiten de deur.
Dus er is niks, niemand in de weer met een filterzakje en met eindeloos opgieten of zo'n apparaat of weet ik veel, iets met cupjes.
Nee, ja, het bestaat
komt
wel.
Beetje.
En het komt steeds meer. Maar voorheen niet. 20 jaar geleden was er niemand, denk ik, met een koffiezetapparaat.
Maar wat betekent dat? Want ik word daar heel gelukkig van dat idee. Dat je gewoon voor je ochtendkoffie de deur uitgaat.
Ja,
dat betekent toch?
Mijn moeder doet het elke dag.
Echt waar?
Dat je er gewoon gelukkig van wordt.
Dat
het is echt heerlijk, zoals
het. Zo is het, hè?
Ja, oh, heerlijk.
Ja, want je bent dus meteen in contact met andere mensen.
Ja.
En heel vaak staand, hè? Aan de toonbank. Ja. Aan de toonbank is het ook goedkoper dan wanneer je gaat zitten.
Ja.
Algemeen.
En het kost dan niet zoveel.
Ja, net als in Italië ook.
Ja. Ja. Wat betalen we voor een klein
60
koffie?
60 cent.
60 cent.
Ja. Wat, en wordt daar iets bij gegeten in de ochtenduren?
Ja, een besteld maaltijd.
Mensen
komen bij ons. Ja. Mensen komen bij ons en zeggen: oh, dus dit is een dessert. Ik zeg: nou, in Portugal is het een ontbijt.
Ja.
Het wordt de hele dag door gegeten. Maar een bieken en een besteld maaltijd is een ontbijt in Portugal. Ja.
Dus
of iets anders zoets.
Ja.
Of een torrade. Torrade.
Torrade. Ja. En wat is dat?
Een toast. Toast met boter.
Oh, ja.
Gezouten boter.
Ja, vooral het laatste.
Ja.
Ja. Dat zou moeten wel bijzitten. Nee, die boter,
die mimosa-boter is toch wel erg lekker.
Ja, ja, dat is de koffiecultuur, punt. Dus er wordt niet iets gedaan met kaas en ham en eieren, verse jus en toast. En,
dat zijn de Engelsen.
Nee, want om 12:15 ga je heel uitgebreid lunchen. Dus, ja. En daar wil je dan wel van genieten.
Ruimte voor
als
hebben.
Als je een heel uitgebreid ontbijt hebt genoten, dan...
Dan lukt dat niet.
Dan lukt dat niet.
Stel die lunches voor ons uit, Paula. Wat lunchen we? Wat krijgen we bij jullie?
Ja, nou ja, al die gerechten die hier net de revue zijn gepasseerd.
Altijd in één gang?
Weinig voorgerecht, meestal wel.
Ja.
Meestal wel.
Een couvert.
Ja. En ja, het weer, dat is wat brood met sardientjes, pasta, wat wij hier ook
hebben. Wij ook, hè?
Olijfjes en zo. Maar...
Vroeger dacht ik altijd dat het toch verwant was met kattenvoer. Sorry dat ik
het... Zo ruikt het een beetje.
Ja, het is ook zo'n blikje. Zo, ja. Maar...
Ja. Nou, ik denk dat als je het aan de kat geeft...
Dat hij ook heel blij is.
Ja. Ja. Ja.
Maar gewoon een klein dipje, iets met vis en wat brood.
Ja, een beetje brood. En olijf. Er wordt sowieso bijna altijd iets van brood bij de maaltijd gegeten. En meestal wel een dessert in de vorm van een enorm stuk taart nog daarna. Ja. Of een soort rijstebrei, roze dolce, soep de rijst. Heel lekker, maar ik vind het lekker zo eindmiddag of zo. Niet nadat je echt heel uitgebreid hebt geluncht. Ja, en na het eten weer een bieke, een café, dus een klein espressootje. En echt nooit, het is not dan, om na welke maaltijd dan ook... koffie met iets van melk erin te vragen. Dus geen cappuccino, geen galon. Dat is een soort koffie verkeerd of wat dan ook.
Dat doe ik het is gewoon de ochtends nog wel eens een galon.
Ja, s'morgens.
Met het brood en dan de indippen.
Maar voor 12:00 begrijp ik is de regel.
Als ik in Portugal ben, doe ik dat ook heel vaak.
Drink met een glaasje wijn bij de lunch?
Ja, dat drinken we zeker.
Een flesje, sorry, neem ik niet kwalijk. Een karafje, een flesje.
Ja, een karafje. Ja, een karafje. En wijn is heel goedkoop.
Hier
in Nederland is het... uit eten vaak duur, of het wordt duur omdat de wijn zo duur is.
Zeker.
En ja, als je daar een flesje bestelt, ja, god, dat kost een tientje. Dat is €9, €12, hè, ervoor. En als je een wijn, als ik daar wel eens alleen ben... en daar lekker in een restaurantje ga zitten... wat ik hier overigens nooit doe. Ik ga hier nooit alleen in een restaurant eten. Ga ik altijd met iemand. In Portugal kan ik... Het is heel gek, de sfeer is anders, dus ik ga daar rustig zitten.
Gewoon.
Ja.
En je voelt je niet bekeken of opgeladen?
Nee, helemaal
wat je
niet.
Hier
doen heel, veel mensen ook.
Ja, dat doen heel veel
mannen
mensen.
Mannen en vrouwen.
Ja. En als je daar dan een glas wijn bestelt, wat dan gevuld wordt... helemaal werkelijk tot de nok, dat je eerst even een beetje moet slurpen... voordat je hem tot je neemt. Ja, en dan betaal je €1,50 of zo voor zo'n glas wijn.
Ja.
En dat is... ja.
Altijd heel vol.
Het is meestal goed. Het is altijd Portugese wijn. En het is heel, heel puur. En, hè? Ik ga pas in september.
Ik pas in oktober.
Dit wordt een uitzending waar uiteindelijk wij allemaal met een klomp van heimwee in onze buik af gaan ronden.
En Willeke is vegetariër af.
Ja, dat is al gebeurd. Voor 19:30 was het al gepiept, zouden we kunnen zeggen. Maar over die wijn, wat ik me herinner van de Portugese wijnen, is dat omdat het zo zonnig is, met name in het zuiden natuurlijk van Portugal, extreem heet. Dat ook heel veel wijn knettervol en zwaar is. Een hoog alcoholpercentage en soms ook wel te zwaar. Dat is mijn herinnering. Ik geloof dat er wel wat veranderd is in de wijnbouw in Portugal. Hebben jullie die ervaring ook?
Nou, je moet denk ik goed kiezen. Er is wel veel zware rode wijn. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de heerlijke Vinho Verde.
Ja, die sprankelende groene wijn.
En die sprankelt. En sommige zijn net champagne.
Ja,
het is echt
heerlijk.
Zo lekker. Ja. 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 En dan heel koud.
Bij de vis of bij de zeevruchten inderdaad.
Ja.
Oh.
Ja, nee, het komt helemaal goed. Ja,
maar er zijn wijnen die lijken op Italiaanse Barolo. Hè?
Die hebben dat heel zware karakter.
Ja.
Dan is de lunch geweest. Gaat men ook een tukkie doen in Portugal?
Ik ken ze niet, maar...
Een echt tukkie?
Als dat kan, ja.
Toch, Bibiane wel. Bibiane, je kent ze wel.
Ja hoor.
In het Hollandse leven moet je gewoon werken, 's middags.
Ja, nee, oké. Okay. Ik heb het ook niet over de werkende mensen.
Nee, maar er wordt wel even geslapen om zich klaar te maken voor de avondmaaltijd. En die is niet vroeg, neem ik aan.
Nee.
Laat.
Na 8:00, 9:00.
Ja. En waar bestaat die uit dan? Wat kun je dan nog doen na die ontzettende lunch die we net op hebben gegeten?
Nou, wat, soep bijvoorbeeld, met wat kleine hapjes. Of wat een kliekje van de lunch, of iets kleins. Dat, maar bijvoorbeeld ook een Portugees biefstukje. Dat is een biefstukje platgeslagen. Dus die is heel, heel
groot en plat.
Breed en plat. En daarop gaat dan een
spiegelei.
Een spiegelei. Maar daarvoor, voordat je het biefstukje bakt, doe je daar eerst wat knoflook en laurier op. En dat laat je dan zo even 2 uurtjes liggen, dat die smaak erin trekt. En sommige mensen doen er ook iets van witte wijn bij, maar niet iedereen. En dan zo'n spiegelei erop. En dat is een biefstuk met een eitpaard, heet dat.
Een eitpaard?
Con uova que valo. Een eitenpaard.
Eitenpaard.
Ja. Ja, dus dat wordt 's avonds ook wel gegeten.
Men heeft wel een goede trek in Portugal. Men houdt niet van te weinig. Men houdt van royale porties. Ja. Is ook mijn herinnering van de keren dat ik er ben geweest.
Ik zit te denken, mijn schoonmoeder kookt toch echt wel behoorlijk eten s'avonds, hoor. Niet elke dag. Af en toe is het inderdaad gewoon een soep en dan met heel veel groenten. Maar op andere dagen pak ze echt wel uit.
Is het gewoon weer net als met de lunch?
Ja, inderdaad. Ja, en de restjes zijn dan de volgende dag weer voor de lunch. Ja, kan makkelijk. 2 keer flink eten, wijntje erbij. En,
mag je constateren dat er gewoon ongelooflijk de hele dag door wordt gegeten?
Ja.
Ontbijt gaat wat langzaam uit de startblokken, maar daarna wordt het.
Want er is ook nog een lunch.
Ja, ook nog, ja.
Wat is de lunch dan?
Een lunch, juist, tussen het middageten en het avondeten.
Oh, die was
5 uur. Wordt er ook nog gegeten.
Ja.
Een stukje brood met een plakje chorizo.
Ik vind eigenlijk dat de Portugezen er heel, heel slank en weinig obese uitzien. Relatief, als je nou ziet wat er allemaal naar binnen wordt gegeten.
Ja, maar weet je, wij eten ons bord hier leeg in Nederland. He, dat is, je eet je bord leeg. Maar daar, dan liggen er wat uitjes en dan liggen er wat stukjes tomaat. En als mensen daar uitgegeten zijn, dan ligt het hele bord nog vol met van alles en nog wat.
Je moet royaal opschrijven.
Het is ook niet netjes om het hele bord leeg te eten. Weet je, zoals wij hier.
Dan hebben we al meteen een van de don'ts te pakken. Want Hollanders die kunnen op vakantie zich nogal manifesteren, is onze ervaring. En ook precies de verkeerde dingen doen. Wat doen we? En jullie zijn bijvoorbeeld reisleidster geweest in Portugal. Dus jullie weten heel goed hoe de Hollanders zich overseas, nou ja, over de grens, zullen we maar zeggen, zich gedragen. Wat moet je nou eigenlijk niet doen, maar er gebeurt helaas wel veel. Willeke?
Ja, ik kijk ook jou aan. Mijn geheugen is niet zo.
Nou, wat me vooral altijd opviel is dat iedereen heel erg onrustig wordt van complete vissen.
En, ja.
Dus,
geen vleetjes. Met het hoofd, met de kop eraan.
Precies. Mensen weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Weten ze niet hoe ze het vlees van de vis er eigenlijk uitkrijgen.
Ja.
Dus dat levert nog wel eens gênant toestanden op. Of dat ze het bijvoorbeeld dus niet opeten omdat ze denken, hier ga ik niet aan beginnen. Ja, het is nog steeds hetzelfde heerlijke wat erin zit. Daar moet het alleen even.
Daar moet Hollander nog mee om weten.
Ja, en het couvert is ook altijd wel een beetje.
Het couvert?
Dat je daarvoor moet betalen.
Dat je moet betalen voor het brood
en de olijfjes en de kaasjes die op tafel worden gezet. Ja. Dat wordt er niet bij verteld, het wordt gewoon neergezet.
En zo gauw je dat aanraakt,
moet je ervoor betalen.
Kassa.
Nou ja, ik vind het wel meevallen, de kassa.
Ja, maar ik ben er altijd wel van geschokt, omdat ik ook altijd dacht dat het een soort amuse was, zoals wij in een restaurant.
Ja, maar daar gaat het dan dus een stukje mis. Mensen denken, dat is aardig.
Ja.
Nou, het is hartstikke lekker. En
is dit alles wat wij fout doen?
Voor.
Ik kan me bijna niet voorstellen. Waarin zijn we?
Nou, wij zijn te direct in Portugal.
Ja.
Veel te direct. De persoonlijke gesprekken, maar ook in restaurants. Of weet je wel, wij kunnen gewoon zeggen, nee, dat zit er niet uit. En dan een kop erbij en zo. Nou, dus het gaat een Portugees echt niet.
Nou, mijn schoonmoeder kan dat ook heel goed.
Ik vind, jouw schoonmoeder heeft nu al
Jouw schoonmoeder.
Als dat niet lekker is.
Jouw schoonmoeder haalt het gemiddelde wel.
Nee, maar wat je zegt in een restaurant, het is niet wat ze verwacht heeft. Het is niet lekker, dan is het van, dan moet ik het niet.
Ja, Marcelle Tonki Vella muziek, hè. In Portugal veel meer dan hier.
Ja.
Veel meer. Het wordt daar meteen heel erg als onbeleefd gezien.
En, ook
en dat
dus
woord
als je
onbeleefd, dat is ook een ding, hè. Mm-hmm. Mal educado. En op zo'n mal educado, dat is een onbeleefd persoon die slecht opgevoed.
Ja.
En dat is echt dat.
En dat is dus het bord van je afschuiven. Je komt binnen, je krijgt een hele inktvis op je bord. Je moet even slikken, want je bent het niet gewend. Je duwt dat bord van je af.
Ja,
en
je
dan
zegt
ben je
er wat
eigenlijk
van.
Ja, Dan ben je eigenlijk niet goed
of
bezig.
Of je zegt, of je trekt een raar
snuitje.
Meteen zo. Of, ja.
We doen ons best zo, mensen. Maar het wil niet altijd. Laten we wel zijn. We gaan dan maar even voetballen. Volgens mij is het rust. Of Arman, vergis ik me? Hoe staat het met de wedstrijd ADO-FC Utrecht? Is er helemaal geen wedstrijd ADO-FC Utrecht? Oh, er is wel een wedstrijd, toch? Maar ze zijn in die pauze. Wat zijn ze aan het eten dan of zo? Ja, dat weet jij ook niet. Bas, de technicus, weet het ook niet. Nou, Armand, als je mij hoort... Kom...
Ik hoor jou.
Ah, je hoort mij wel.
Ja, maar jij hoorde mij niet, nu horen we elkaar, Petra.
Ach,
dat
wat
is wel
een verwarring.
Fijn,
hè? Heerlijk.
Ik zat aan een Portugese maaltijd, wilde ik zeggen. Maar dat klopt niet al. Nee, de voet gevoetbald nog. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. Het staat nog altijd 1-0 voor FC Utrecht. De extra tijd bedraagt 2 minuten. Maar het is een... Alleraardigst begin van het nieuwe eredivisie-seizoen, waarbij vooral het spel van FC Utrecht opvalt. We wisten al dat Utrecht een van de grootste uitdagers zal gaan worden van de traditionele top 3. En dat bewijzen ze ook maar weer eens in deze eerste helft. Want ze hebben gewoon een goede ploeg. Staan dus 1-0 voor door een treffer van Dessers. Die niet had mogen tellen. Dat dan weer wel omdat hij buitenspel stond toen hij binnentikte. Maar de voorsprong is wel terecht. Want Utrecht is beter. ADO heeft een nieuwe spits. Dat is wel een goede. Björn Johnson, een hele lange Noor. En die schoot zo even van een meter of 17 heel hard op de paal. Dat was de grootste kans voor ADO. Na de eerste heel vroeg in de wedstrijd van Geraldo Becker. Maar de thuisploeg heeft dus niet weten te scoren in de eerste helft hier in Den Haag. Bijna rust dus in de openingswedstrijd van dit nieuwe eredivisie seizoen. ADO Utrecht 0-1.
Dankjewel Arman Afsaroglu. En na 8 uur zal er meer komen. Want de mannen gaan nu even de rust in. En na 8 uur wordt er verder gespeeld. Wij hebben het in Mandjari over de Portugese keuken. We hebben het erover hoe Nederlanders zich dragen als ze in Portugal aanschuiven. Maar wat we nu eigenlijk graag willen doen, er is hier namelijk tijdens deze uitzending... ik weet niet, lieve luisteraars, of u dat meegekregen heeft. Ik denk het wel, licht gesmak misschien. er van alles voorbij gekomen aan lekkernijen. En ik wil dat toch even doornemen. We begonnen met een kip piri-piri. Die hebben wij... Dat is echt Portugees, hè? Kip piri-piri, toch? Ja. Die hebben wij... Ja, we hebben een tip gekregen, ik geloof van jou, Bibiane, waar we dat de goede kip piri-piri konden halen. Is het ook lekker, jongens, de kip piri-piri?
Ja.
Hij is niet zo piri, hè? Of,
Nee, maar ik hou ook niet zo van piri. Hij is niet zo sterk.
Nou, het is kip met peper, hè, eromheen. Ja. Dat is het eigenlijk. Wat hebben wij nu op ons bord liggen? Wie kan mij daar iets over vertellen?
Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Dat is een empada. Dus dat is een hartig pasteitje. Mm-hmm. En in deze pasteitjes, er zijn heel veel verschillende varianten. Met kip of groente of vis of bacalhau. Maar hierin zit farinière en spinazie. Mm-hmm. En farinière, dat gaat dus ook bijvoorbeeld in het gerecht waar Paula het net over had. Over die cozida portuguesa. Het is hoe moet ik dat vertalen? Een meelworst?
Ja.
Een meelworst.
Meel.
Klinkt heerlijk. Ja.
Oké, een meelworst. Ja, ik schrik nergens van, hoor.
Gemaakt met vet en meel.
En bloem inderdaad. Ja.
En het ziet er een beetje oranje uit.
En als je bakt, dan barst die zo leuk open.
Ja.
Maar eigenlijk heeft het met worst niks van doen. Of wel?
De vorm
is een worst.
Ja.
Oké. Okay.
En je kan hem een stukje snijden in de cozida portuguesa. Ja. Dus het is echt wel een worst.
Ik begrijp dat jullie fan zijn.
Ik vind de farinière heel lekker. Maar dit soort hartige pasteitjes heb je in heel veel verschillende varianten.
Ja, en want er ligt nog een pasteitje. Die heeft een meer spinazieachtige vulling, denk ik.
Dit is hetzelfde. Nee,
het
zijn allemaal hetzelfde.
Er zit minder worst in en meer groente.
Ah, nou ja, kijk. Dat soort tips. Goed, dat hebben wij. We hebben dan natuurlijk een pasteitje gehad van of een stukje brood met pasta van vis. Mm-hmm. We hebben natuurlijk die heerlijke gebakjes van jou nog. Ja. Maar we gaan nu eerst toch naar de jongste bediende. Want die zet iets voor. En ik moet zeggen, het Maria kaakje in dit nagerecht is zeer herkenbaar. Bij mij ligt hij er gewoon in grote brokken bovenop. Ja. Dit is wat ze noemen altijd, de verfijnde keuken van Portugal.
Nee, dit is Avo die dat maakt, hè, de oma. Dus,
en die doet dat zo.
Die doet dat lekker van.
En is op een gegeven moment ook een beetje boos humeur gooit ze dan. Zo ziet het eruit.
Nou, een van de leukste dingen vind ik altijd. altijd in het buitenland is naar de supermarkt gaan.
Oh, heerlijk.
En kijken wat er anders is dan
ja.
bij ons.
Ja.
En in Portugal struikel je over de verschillen. Er is ten eerste is er een verse afdeling van Heb ik jou daar. Voor het vlees, voor het vis. Ook de oortjes, de pootjes, alles ligt
er. Alles kun je daar kopen.
Ja. En in de bakkerijafdeling word je helemaal... Mm. Nou ja, er staan tafels heel groot gevuld met allemaal vers gebakken koekjes.
Doorgegooid met zoetigheid.
Zoetigheid, ja. Zoetigheid galore.
Heel
maar dan bij de, heb je ook nog de verpakte koekjes. Dat is een wat kleiner schap. Want je hebt al zoveel wat je zeg maar semi-vers kunt kopen. En daar de rollen Maria koekjes zijn niet zoals bij ons dat calvinistische ene rolletje. Maar ze gaan per drieën. Ja. Er zitten drie rollen in een pak.
Ja.
En de mevrouw die dit filmpje voor Dosse de Balasja Maria op YouTube heeft gezet. Gaat ook uit van dat je voor dit ene toetje drie pakken Maria koekjes nodig
hebt. Okay.
Zij maakt ze ook allemaal op. Dat kun je op dat filmpje zien. Bij mij, ik kwam nou, ongeveer anderhalf pak Maria koekje.
Toen moest je
de rolletjes in Nederland zijn iets anders dan in Portugal. Ja, dus,
ja, dus je vertake.
Ja. Want zeg nog één keer hoe dit gerecht heet.
Het heet Dosse de Balasja Maria. En Balasja Maria, dat is Maria koekje.
Ja.
En Dosse, ja, dat is zoetigheidje, ja. Toetje.
Een dolce, zou je in Italië zeggen. Ja.
Ja.
Je zou dit ook Dosse de Kazen kunnen noemen.
Ja. Ja.
Elk restaurant heeft een Dosse de Kazen, een huistoetje.
Ja. Ja.
En het is altijd zoiets.
Altijd ja. zoiets.
Ja. Maar dat is eigenlijk ook flauw. Want als je dan een huistoetje hebt, je komt allemaal met Maria kaakjes aan.
Okay. Nee, maar ze doen allemaal net iets anders. Ja. Iedereen, er komt hier
opeens
veel...
allemaal boze vrouwen
ja.
aan.
Ja, nee. Je
snapt
er
niks van. Ik weet wel wat je zegt, ja. Het recept voor dit toetje is wel heel lekker.
Maar dit is heerlijk.
Ja, ja. Nou, het is zelf maken.
Wat is het? Wat is
ik ben op zoek gegaan naar de Balasja Maria zoals ik hem lekker vind. En dat is op basis van gecondenseerde melk.
Ja.
En,
zoeter hoe beter.
Ja, en het fijne aan dit recept is dat de suiker die daarin verwerkt zit, dat is het dan ook zo'n beetje. Er gaat verder niet nog heel veel suiker bij. Want je hebt ook recepten waar vervolgens, en door de slagroom die er ook een klein beetje in zit, en door de koffie die er, waar het koekje in gedrenkt ook nog weer suiker gaat. En dan wordt het wel heel, heel zoet.
Dus het is gecondenseerde melk?
Het is gecondenseerde melk. En dat is een blikje, dat is een standaardmaat. En op basis van dat blikje, daar komt nog het een en ander bij. Je hebt 4 eigelen nodig. Een soeplepel noemen ze dat in het Portugees. Maar in het Nederlands is dat gewoon een eetlepel. Een eetlepel bloem. Gewone melk bij. Zo'n volle melk, 600 milliliter. Mm-hmm. Dus iets meer dan een halve liter. En dus zo'n blikje. En dat meng je heel mooi tot een glad papje. En dan zet je het vuur aan. Althans, zo doet deze mevrouw het. En ik vond dat een goede tip. Want dan zitten er om te beginnen al geen klontjes in. En dan moet je het langzaam, met geduld, tot een fla laten worden. Tot een custard-achtig.
Fla zonder klontjes.
Dit zit een beetje tussen fla en pudding in.
Ja.
Qua dikte. Want wij maken fla op basis van 1 liter melk. En pudding op basis van een halve liter melk. Dit zit er zo'n beetje tussenin.
Ja.
Ook qua stevigheid die het uiteindelijk krijgt. Je hebt ook taart van Maria koekjes.
Hmm.
Maar dan maak ze het met botercrème. Daar hou ik zelf niet van. Maar dan gebruik je precies al dezelfde smaken. Alleen dan maak je een botercrème. En dan kun je die hele taart echt vormgeven. Dit is echt een... Ja, zoals in een lasagneschaal kun je dit maken. Zeg maar. Zo werkt het ongeveer. Nou, dan maak je sterke koffie. Daar dip je Maria koekjes in. Daarmee beleg je de bodem van je schaal. Ik heb overigens nu gewoon 1-persoons glaasjes gebruikt.
Ja.
Omdat dat even net iets makkelijker is.
En jij bent van alles voorzien thuis, hè? Want jij hebt gewoon voor een weeshuis aan toestanden.
Ik heb een filiaal van een bekende kookwinkel.
Ja,
heb ik in mijn kelder zitten.
Ja,
en niemand die dat weet. Ik ben daar de enige klant.
Nou ja.
En daar heb ik ook, want dat is serieus, ben ik een keer met een rol Maria koekjes door een winkel gelopen om te kijken waar dan precies een Maria koekje op de bodem zou passen voor dit betreffende toetje.
Mag ik even met je doornemen? Heb je nu deze bakjes speciaal voor dit toetje aangeschaft?
Ooit een keer wel.
Ja.
Ja. Niet voor deze specifieke uitzending.
En dat is dus elke uitzending. Luister terug en je hoort apparaten voorbij komen die geen keer gebruikt zijn door de jongste bediende.
Ja, je kan het maar nodig hebben.
Het loopt wel in de papieren, maar leuk is het wel.
Nou ja, dus je hebt die hele rustig met veel geduld die custard gemaakt, die fla pudding.
Ja.
En dan ga je een beetje opbouwen tussen die gedrenkte koekjes en die fla. Dat moet even een tijdje afkoelen in de koelkast. En uiteraard hou je van de eigele eiwitten over. En daar willen ze ook wat mee doen. Want zo is gewoon de cultuur natuurlijk. Dat gooi je niet weg. En bij mij zeg ik meteen, dat is een beetje mislukt. Er hoort eigenlijk een heel mooi wit laagje bovenop te zitten. Maar ik heb die mevrouw in haar filmpje, ze ging die eiwitten opkloppen die je overhoudt, en ze ging slagroom opkloppen. Dat mix je vervolgens, maar eigenlijk moet je dat een beetje vouwen. Zij doet het met de mixer, maar dan wordt alles toch weer vrij slap. Dus dat bovenste laagje, dat kan mooier en witter. En daar gaan dan vervolgens nog weer gewoon droge koekjes op. En wat mij betreft altijd kaneel. Want dat vind ik gewoon een hele lekkere combinatie met de room. Met de banketbakkersroom. Mag ook altijd op de
bestelplaat.
Jongste bediende, ik begrijp dat je de tijd nu aan het volpraten bent richting onze ster. Want ik wil wel horen wat de Portugese vrouwen hiervan vinden.
Kijk,
het smaakt heerlijk. Nou, weet je wat ik heel fijn vind? Is dat het niet heel zoet is. Portugese toetjes, nou, daar springen echt. Het glazuur springt meestal van je tanden.
Dit is oké.
En dit is heel lekker.
Ja. Bibienne?
Nou ja,
zeg maar niks meer.
Verrukkelijk.
Ja, en vegetarisch, hè? Mm. En Malou?
Ik ben niet zo'n zoete kou. Nee. Maar je hebt het goed gedaan. Hè?
Nou, ja. Maar wat had je schoonmoeder ervan gevonden?
Ja, precies.
Die maakt dit eigenlijk nooit. Oh. Nee, die maakt dit eigenlijk nooit. Nee.
Ik vond het leuk dat jullie er waren. We hebben nog een pastei. De nata hebben we nog. Pastéis de nata hebben we nog voor ons. En mijn Portugees gaat vooruit. Het gaat langzaam, maar het wil toch lukken. Over 2 weken spreek ik vloeiend Grieks. Want dan hebben we de Griekse keuken hier aan tafel. Blijf ons volgen op Facebook en op de website radiomandjaren.nl. En zometeen bureau Buitenland. En dan gaat het over jonge Chinezen. Hoe zij social media gebruiken in een land waar kritiek niet wordt geduld. Zometeen na 8:00. Wij zijn er over 2 weken weer. Dank voor jullie medewerking, dames. Heerlijk, hè?
Dit. Lekker.
Ja.
Jij ook, dank.
Ik heb zo lekker gegeten deze dag.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1. Dit is geen gewone gans, maar een jong van een Canadese gans en een brandgans. Een reportage over hybriditeit in het vogelrijk. Verder gaan we op bijenjacht.
Hey. Wij hebben ongelofelijke massa.
Om ze te determineren moet je ze wel eerst vangen. En daarbij moet je een beetje geluk hebben.
Als ik hem had. Ai, dat is nou jammer.
Hoe staat het met het tonijn? Wordt hij nog steeds zwaar bedreigd of gloort er hoop? En dit gebeurt er als je de geluiden van bomen omzet in muziek. Zondag van 7 tot 10, Vroege Vogels.
Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
Beste ondernemer, het is zomer. En Ziggo heeft nu zakelijke last-minute deals. Met deze zomerse deal krijg je het beste zakelijke internet met snelheden tot wel 500 Mbit. Stap voor 31 augustus over en krijg de eerste 6 maanden maar liefst 50% korting. Zo kun je er na de zomer weer lekker tegenaan. Dat is het plezier van Ziggo. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
Op zoek naar een hypotheek? Knap vergelijkt voor jou de 28 hypotheekaanbieders op prijs en voorwaarden. En maakt zo de keuze voor jou een stuk makkelijker. 100% onafhankelijk, dus in jouw voordeel. Ga naar knap.nl/hypotheken. Wij zijn Knap. Hypotheken in jouw voordeel.
De zakelijke last-minute deals van Ziggo. Het beste zakelijke internet nu de eerste 6 maanden 50% korting. Bel 0800 0640 of ga naar ziggo.nl/zakelijk.
NPO Radio 1.